nooit wel vanaf mijn 13e jaar ben ik als volontair in de Helder gekomen. In de radiozaak. Dus mijn zwager was Garretsen. Die vroeger dan bij verschillende bedrijven had gewerkt. En die is toen voor zichzelf begonnen in de Brewaterstraat. En daar ben ik als volontair, als leerling bij hem gekomen. En toen na mijn bediensttijd ben ik voor mezelf pas begonnen, in 1952.
Hoe komt het dat die radiotoestellen in die tijd zo duur waren in de begin jaren 50? Want ze betaalden er soms 200-300 gulden voor, hè, voor zo'n toestel.
Omdat het een hele kleine productie was. Een kleine productie is altijd duurder. Tegenwoordig gaat het gewoon in de grote massa. En dan is het allemaal, dan kost het praktisch niets meer. Maar, en met die moderne technieken wordt het zo in elkaar gestampt. Maar voor ons heel veel handwerk en zo. Dan zie je die oude films van Philips en dergelijke. Elk onderdeeltje werd met de hand nog ingezet en gedaan. Daarom was het apparatuur zo duur.
En de meeste radio's waren ook nog op afbetaling in die periode?
Bijna alles op afbetaling. Ja.
Was het wel makkelijk om een vestiging te krijgen in Nieuw Den Helder?
Nee, helemaal niet. In die tijd moest je nog lid zijn van de NCRV, de Vereniging van Radiohandelaren. En dan moest je diploma's allemaal hebben. Als je diploma's niet had en je middenstanddiploma en alles, dan kon je absoluut nergens een stukje elektra kopen. Dus je moest al je papieren hebben. En dan moest je een toestemming vragen aan de vereniging om lid te worden. En pas wanneer je lid was, dan werd je aangenomen dat je zelfstandig winkelier was.
Ja. En dan had je natuurlijk ook nog het geld nodig natuurlijk. Want ja, je moest het pand betrekken, maar je moest ook je spullen hebben.
Ja, dan moest je krediet van je leverancier. En je moest krediet van de bank hebben. En dat was heel moeilijk in die tijd. Dat kon je alleen maar krijgen als je een levensverzekering erover zette.
Wat voor merk had u zelf in de begintijd?
In de tijd zijn we begonnen hoofdzak met Philips.
Ja. Was u de enige in de Helder?
Ja, we zijn jarenlang uitgegroeid. Dat voor Philips hadden wij de grootste Philips speciaalzaak in de kop van Noord-Holland. En er hadden al ontzettend veel medewerking voor Philips, ook met kredietverstrekking en alles. Omdat er later ben ik andere merken bij gaan nemen, want het ging natuurlijk niet alleen meer met Philips. Maar jarenlang hebben we echt een Philips speciaalzaak zijn we geweest. En zeg met een enorme ondersteuning van Philips Eindhoven.
Was het een overname van een bestaande zaak? Want Philips werd toch voor die tijd ook al verkocht?
Nee, ze zijn gewoon in een particuliere woning begonnen in Nieuw Den Helder.
Jawel, maar Philips bestaat toch al van voor de oorlog?
Hoe bedoelt u?
Nou, de radiotoestellen bestaan toch al veel langer van Philips?
Ja, maar goed, dan bestelt hij gewoon bij de grossiers. Je begon een winkeltje en je bestelde, als je al je vergunning had en je had het geld, dan kon je bij elke grossier kon je kopen. Dus dat.
Ja, dus je had niet alleen het alleenrechten in de Helder. Mochten dus ook Philips verkopen.
Ja, ja, ja. Dus had je Radio De Zeeuw en Arie Moor. En die zaten er allemaal al.
En Sanders.
Ja, Jaap Sanders. Dus, ja.
En Schelders. Je had Kroendicht meer, hè?
Dat in de Kroendicht, ja.
Ja. Was je ook een van de eerste die televisietoestel verkocht in Nieuw Den Helder?
Ja, de allereerste.
En er moest ook nog een antenne geplaatst worden. Want
de antennes moesten gebouwd worden, dat was vreselijk moeilijk. En dan had ik altijd vrije mensen om te helpen. Want als je achter die fles moest bouwen, dan moest je antennes bouwen van 20 meter hoog. Met allemaal tuigdraden en dergelijke. En dan zat je te bidden dat als je demonstreerde dat er beeld kwam. En de ene keer had je goed beeld, de andere keer had je alleen maar sneeuw. Zo is het begonnen.
I fell in love with you, heart and soul. The way a fool would do madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I begged to be adored, lost control, and tumbled overboard gladly. That magic night we kissed, there in the moon mist. Oh, but your lips were thrilling, much too thrilling. Never before were minds so strangely willing. But now I see what one embrace can do. Look at me, it's got me loving you madly. Little kiss you stole held all my heart and soul. much too thrilling. Never before were minds so strangely willing. But now I see what one embrace can do. Look at me, it's got me loving you madly. That little kiss you stole held all my heart and soul.
Laat u zelf antennes, met eigen personeel en stel freelancer. Altijd weer jongens van de marine die in vrije tijd met aan de buren en zo, die helpen met die antennes opbouwen.
Oh ja, want Jeroen Gaag was natuurlijk een van de mensen die dat veel deed, hè, voor anderen ook.
Ja, later, veel later pas. Veel later antenne gebouwen, maar in de beginperiode niet hoor. Dit elke handelaar bouwde zijn eigen antennes.
Ja, ja, het gaat niet om het bouwen, maar het gaat om het plaatsen op het dak. Dat was natuurlijk ook nog een
rustig. Ja, nou, plaatsen op het dak, maar deed elke handelaar met zijn eigen mensen. Ja. Die van de Gaag is vast allemaal veel en veel later gekomen. En zeg maar, nou, in de 70e jaren denk ik dat hij gekomen is.
Oh.
Ja, niet eerder.
Ja. Nou, later naar de Seringelaan gegaan, hè? Zo rond 54.
Ja, in 54 in de Seringelaan geopend. Dat was een huurpand van de gemeente.
Kon je dat niet kopen?
Nee, nee, dat is een huurpandje van de gemeente. En in 61 hebben we de Max Diefstad laten bouwen. We zijn naar Max Diefstad gegaan.
Ja, de Max Diefstad is natuurlijk wel een behoorlijke uitdaging geworden, want het was natuurlijk een hele drukke straat.
Ja, en we hebben een heel goed gedraaid, een hele goede winkel. Een mooi, voor die tijd, voor de helderste begrippen, een helemaal grote winkel, want in de heel helder was er nooit een winkel van die grootte gebouwd zoals in de Max Diefstad. Allemaal met 160 vierkante meter winkelruimte had je in de helder niet. Dus iedereen verklaarde ons voor gek en iedereen hoorde hier toe van, oh, maar die gaan kapot, want dat kan natuurlijk niet, wat denken ze wel, in zo'n buitenwijkje, want binnen de linie dacht iedereen, de helder houdt op met de linie. En in die buitenwijken, nou ja, dat wat daar zat, dat was allemaal, dat kon gewoon nog niet.
En het assortiment wordt ook uitgebreid, behalve de televisie en radio's, ook wasmachines bijvoorbeeld?
Ja, alle witgoed en elektrische houdenkartikelen en zo die opkwamen, waar Albert Heijn, de grote aanzetten voor is gegeven. Die begon bijvoorbeeld met mixers. Niemand had een mixer in huis. Albert Heijn kwam met een mixer van Philips op de markt. En iedereen moest ineens een mixer hebben. En daar heb ik ontzettend veel mee gedaan. Toen kwam Albert Heijn met koelkasten. En dus een kruidenier die begon daarmee. En iedereen werd wakker geschud. Iedereen moest koelkasten hebben. Dus hebben we allemaal geprofiteerd eigenlijk van de activiteiten van Albert Heijn.
Ja. Nou, Vonk zal het wat minder leuk gevonden hebben, want ja, het was nog een concurrent, hè?
Nou, ik beschouw het meer als collega en dat was zo, waar zaken een verschillende niveau. Vonk moest altijd de goedkoopste zijn, dus ik maakte mijn prijzen en dan ging hij altijd onderdoor. Dus ik kon mijn prijzen zo maken dat als hij er onderdoor ging, dat het toch even goed om het trekken kwam. En wat een hele collegiale goede verhouding is tot zijn dood toe gebleven.
Ja. Moest er wel speciaal personeel nog aangetrokken worden voor die grote zaak?
Ja, ja, ja. We hadden meteen natuurlijk twee mensen bij in de winkel. En we hadden meteen een eigen technische dienst. Eerst met één monteur, later met twee monteurs. Dus dat kon je niet alleen natuurlijk.
En zelf stond je in de winkel?
Zelf stond ik in de winkel.
Met je vrouw samen uiteraard. Ja, ja. En je woonde erboven, hè?
We woonden erboven.
Ik heb begrepen, als je die winkel passeerde, er ging een lichtbundel van een lamp aan. Hè? En er werd ook de gong in werking gesteld.
Ja, ja, inderdaad. Als je achter bezig was, wist je natuurlijk nooit wat ervoor gebeurde. Dus als op een gegeven moment door de lichtbundel ging het alarm aan. Of een seintje op kantoor in de winkel, dat je wist dat er mensen waren. Dat was in die tijd ook heel uniek, als waarschuwingssysteem. Had ik niet zelf uitgedacht hoor. Had ik weer overgenomen van iemand anders.
Ja. Maar je was wel de eerste in de helder die er zoiets had.
Ja, ja, per se. Nou, ik had ontzettend veel medewerking van Philips Eindhoven. Met nieuwe dingen uitgedacht moest worden, met reclame, met interieur van Philips. We kregen van Philips bijvoorbeeld elke 6 weken een compleet nieuw etalage. Wat niets kostte. Ja, en doordat we een goede omzet hadden natuurlijk, hebben we enorme steun gehad van Philips Eindhoven.
Het beste ging wel veel meer verdienen op een gegeven ogenblik, hè? Dus je kon ook meer, er waren minder pofklanten.
Nou, dat kan ik niet zeggen. Dus heel veel was, in die periode was het nog of afbetaling. En toen was de gewoonte nog, 3 maanden is contant. En die dorst gewoon eens om geld te vragen als ze de winkel kwamen. Want het was zo ingeburgerd, 3 maanden contant. Dus je stuurde gewoon automatisch rekening en dan moet je maar afwachten of op tijd betaald werd.
Ging het ook al via de bank in die periode?
Ja, de afbetaling ging allemaal via de bank.
Ja. Dus niet zo dat de mensen met de portemonnee in de zaak kwamen en dus elke maand een bepaald bedrag betaalden?
Nee, per se niet. Nee. Alleen als diegene die kochten op rekening, op 3 maanden contant, die moesten dan op een gegeven moment komen dan betalen. Maar het gebeurde dus geen 3 maanden erover deden. En deze wel 5 of 6 maanden door omstandigheden. En ze hebben op een gegeven moment nog alle radiohandelaars in Helder zijn voor de rechter gesleept. Waarbij het overtraden de wet op afbetaling. Want voor de afbetaling mag je maar, mocht in die periode maar 2 afschrijvingen doen. Anders viel je in onder de banken met afbetaling. En dan hebben we allemaal een bekeuring gehad in de tijd. Ik was een van de weinigen. Van de laagste kreeg in die tijd wel veel geld, was 500 gulden boete. Omdat ze gingen de rekening nakijken, 3 keer, 4 keer afgeschreven op een rekening, waar je niets aan kon doen. Maar ik kreeg wel de boete.
Ja, de opening was natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. Ik heb begrepen dat jullie dat hielden in de kerk, hè, aan de overkant.
De kerk, ja, in dat protestantse kerkje, dat was de opening.
Ja, Johanneskapel.
Johanneskapel, ja.
De burgemeester was er uiteraard aanwezig. En,
ja.
En het was een hele festiviteit, hè? Ja. Veel muziekkorpsen.
Ja, het was een heel, heel groot evenement.
Toen is die vereniging ook groter geworden, hè? De middenstandsclub.
Ja, het werd uitgebreid met de winkeliers van de Marsdiefstad die al bestonden. En met de winkeliers van de Schringelaan.
En de heer Van der Oort was toen de tijd voorzitter? Of?
Die later is hij voorzitter. Ik ben al de eerste jaren altijd tot 1963 voorzitter geweest van die club en in 1963 heeft Van der Oort het overgenomen.
Together.
voorzitter en tevens redacteur van een blad, hè, dat één keer in de maand uitkwam.
Ja, één keer per maand kwam het blad uit. En dat verzorgde dat ik, en dat was een Bart Keus van de Helderse Krant, die zorgde voor de stukjes. En Jan Bruinsma, dat waren degenen die de stukjes schreven.
Die krant die werd alleen in Nieuw-Den Helder verspreid, of ook nog wel buiten de linie?
In Huisduinen. Nieuw-Den Helder en Huisduinen. Ja. Anders niet.
Nee. Dus Huisduinen ook wel, hoewel het toch niet bij Nieuw-Den Helder hoort, zou je zeggen.
Nou, wij dachten van wel. Dus binnen door de duintjes was het een kwestie van 4 minuten fietsen. Dus,
Maar er zaten geen middenstanders bij, hè, in die Huisduinen?
Er waren geen middenstanders, nee.
Behalve een horeca-sector zat er natuurlijk. Is die winkel na de hand nog wat veranderd waar je in zat? Verbeterd of uitgebreid?
In welke winkel we
doen? Naar Diepstraat?
Nee, nee. Nee, hier is verder zo gebleven zoals we daar al dag nog. Met een bovenwoning en nu verhuur ik die aan Zeeman al jaren. Ja. Maar is verder niets veranderd.
In welke periode heb je er zelf nou in gewerkt?
Zeg ik niet.
Welke tijd heb je er gewerkt? Tot?
Nou, van tot 70, tot we de zaak in de schoot hebben geopend. En toen heeft er een personeel in gezeten.
Liep dat niet zo erg meer dan in Nieuw-Den Helder?
Jawel, maar omdat de Schoten erbij kwam, wilden we ook graag daarbij zijn natuurlijk. Dus was en Nieuw-Den Helder en Schoten, dus dat we die hele buitenwijk konden bestrijken. Ja. Later heb ik, op een gegeven moment, heb ik eerst nog 3 jaar met een personeelslid erin gezeten, als filiaal aangehouden. Ja. En nou, ging de omzet die liep terug, want alles concentreerde ze meer op de Schoten. En daar begon natuurlijk met een hele zelfbedieningswinkel, een hele moderne versie met alles. En toen hebben we een gegeven moment afgestoken, toen hebben we hem verhuurd.
Ja. Nog even over die Fix Itself. Dat was de eerste zelfbedieningsafdeling op elektrotechnisch gebied, hè? In Noord-Holland.
In Nederland. In Nederland. Staat er duidelijk in. Wij waren de eerste in Nederland die een zelfbediening begon op elektrotechnisch gebied. Voor die tijd. Want alle elektrische partijen zijn gewoon allemaal in laadjes en dergelijke dingen met een kaartje voor waar het in zat. Maar door die zelfbediening waren heel veel mannen die wisten wat ze nodig hadden, maar ze konden het niet beschrijven. Die liepen dan langs die rekken en die zagen het liggen. En die zeiden, en die pakten het op. En dat was een enorme vooruitgang. Maar dan schrijven ook de vakbladen van alle groeperingen, ook van de zelfbediening. Dat uniek was voor Nederland, dat zelfs in Den Helder, helemaal een uithoek van Nederland, het eerste Nederland zelfbediening was begonnen in elektrotechniek.
Ja, en niet alleen op het gebied van radio, televisie, maar ook, zie je, staan broodroosters, klokken, scheerapparaten. Ja,
alle elektrotechnische apparaten kon men zelf bedienen, zelf pakken. En het kleingoed was allemaal verpakt met een aantal, 2 stekkers en zoveel meter snoer en zakjes en dergelijke. Dus volkomen zelfbediening zoals vandaag de dag nog zelfbediening is. Ja.
Thank you.
Tweede Grot, hè? Dat stond jarenlang onder beheer van Henk Brink.
Ja.
Hoe kwam u met Henk Brink in contact?
Toen ik bij de marine was. Bij de marine was ik zo'n beetje een vaste klant van hem. Want het was tussen verschillende cafés dat we bezochten. Er was Cor Kaper op de Binnenhaven. En dan in Musensakker, Cor Vader in de Koningsstraat. Maar Henk Brink, dat was zo'n beetje ons stamkroegje.
Ja. Hoe kwam die Henk Brink over als kastelein?
Nou, heel aardige vent. Voor ons was het allemaal Henk, zoals het vroeger ging.
Ja. Hij stond er zelf achter, dus?
Ja, stond zelf achter, ja. Oh, ja.
Ook met kleding, speciaal kleding aan?
Nee hoor, maar is de meestal natuurlijk een overhemd en opgerolde mouwen en zo. Heel eenvoudig, man.
Ja, ja.
Hij was al een beetje ouder toen de tijd.
Maar kon hij zomaar het café overnemen? Je moest toch je papieren hebben?
Je hoefde geen papier. Ik ben ermee gestopt en heb ik het café verkocht. Maar dan moest je wel een middenstanddiploma halen. Maar je hoefde geen papieren te hebben om een café te kopen. Maar naderhand kwamen ze, toen ik erin zat, toen kwamen ze dat in een middenstandsdiploma moest hebben. En dan ben ik toen naar Amsterdam, hadden ze in Krasnopolski, hadden ze toen een cursus voor het middenstanddiploma, daar ben ik toen heen gegaan. Ja. En de vergunning, die huurde je toen de tijd, die kon je huren, dat was een dochter van Henk Brink, dat heb ik eerder had gezegd, die woont in Alkmaar. En daar huurde ik de vergunning van. Zodat je zodat je borreltje kon verkopen. Want anders mocht je alleen maar bier verkopen.
Hoe zag het café eruit? Want was het nog een soort grot? Zag het nog als een grot?
Toen ik het overgenomen heb, zag ik niet meer. Maar toen ik er kwam als een klant bij oma Henk Brink, zoals wij hem noemden, zag het er ook als een grot uit. De binnenkant was grijs met zo'n beetje druipstenen eraan en zo. En dat was het plafond dan. Het was een gezellig café. Er waren stoeltjes, er was een biljartje. Want het was een hele lange pijpenlaan. Want het liep van de Molenstraat tot aan de Molengracht. En stond er achter in het café, stond er een klein biljart. Zo'n zakbiljart, als ze dat noemden. En de bar was een klein barretje, die stond in het midden van het café. Ja.
En er waren twee toiletten waarschijnlijk?
Ja, twee toiletten. Als je binnenkwam, dan liep je zo tegen, er was een schuine kant. Dat was de trap die naar boven ging. En dan ging de trap naar boven, naar de woongedeelte. En daar tegenover was de dameswc. En dan een meter of twee verder in de hoek, bij de afscheiding naar de achterkant van het café, daar was de herenwc. Ja, ja.
Was er ook nog een dansvloertje aanwezig?
Maar je mocht niet dansen. Toen was er geen dansvloer. Nee, je mocht niet dansen toen het feit in cafés.
Dan mocht dat niet?
Nee, moest je speciaal dansen. Want toen het uit de enige plaats waar je kon dansen in Den Helder, was Musensakker. Cor Vader had Musensakker, dat was een bar dancing.
En Palermo.
Palermo, die had hem ook, ja. Die zat verder in de Breiwaard, daar op de hoek. Daar zat Jaap, ben ik zijn achternaam vergeten.
Nep.
Jaap Nep.
Ja. Hij heet wel anders natuurlijk.
Ja, toen Jaap Nep, want daar stond hij voor bekend, ja.
Zeg, maar toen hij die zaak overnam, hoe zag het café er dan uit verder, wat de aankleding betrof?
Het was gewoon normaal. Het was Ze hadden tegels op de vloer en toen zat... Ik heb het overgenomen van Jobie van Leeuwen. Die was gescheiden van Jaap van Leeuwen. Van Piet van Leeuwen. Die had dat café, de Citybar, in de Keizerstraat. En die heeft die zaak gekocht, de grot van Henk Brink. En toen heeft zij het Cascade genoemd.
Dus die heeft het Cascade genoemd?
Die heeft het Cascade genoemd. En het was Cascade toen ik het overgenomen heb.
Trees swaying in the summer breeze, showing off their silver leaves as we walked by. Soft kisses on a summer's day, laughing all our cares away, just you and I. Sweet sleepy warmth of summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall, but
to say goodbye to you. Wish you didn't have to go. No, 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 no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. They say that all good things must end someday. Don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. No, 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 no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. And dream of you.
Ik heb het naderhand, omdat ik verschillende klanten had. En vrijwel al mijn broers, die zijn mijn oudere broers, die zijn allemaal in Indië geweest. Daar had je vroeger in Surabaya had je een café Tabarin. En ik heb het naderhand heb ik het verbouwd. Daar heb ik een andere bar ingezet. En toen heb ik het Tabarin genoemd. Totdat ik het verkocht heb, is het Tabarin geweest.
En Tabarin is?
Tabarin. Het was een naam dat was van een Indisch café. Ik zou echt niet weten wat de naam betekende.
Nee. Maar die Erich, die heb je wel veranderd toen het erin kwam?
Ja, ik heb de bar, want de bar was heel oud en you know, een beetje gammel over die jaren, want het stond al in sinds Henk Brink het had van 29. En toen heb ik een nieuwe bar gebouwd, die heb ik vooraan, zo gauw als je binnenkwam, door de voordeur heen, heb ik de bar aan de rechterkant gebouwd.
Ja. En daar is het ook gebleven, dacht ik, hè?
En daar is het gebleven, zo is het gebleven, totdat, hoe noemde hij ook
weer? Tot de opheffing naartoe dus.
Ja, hoe noemde hij?
Van Nispert.
Van Nispert, die gekocht heb, ja.
En die stoeltjes en tafeltjes werden er ook uitgehaald?
Ik had toen nieuwe stoelen en tafels en een groot biljart ingezet. Ja. En zo heb ik het verkocht.
En hoe zat het nou met die jukebox? Had je die ook al die tijd?
Jopie had een oude jukebox. En die heb ik opgeborgen. Want toen was het gewoonte dat je gewoon een jukebox... Je kon het ook kopen natuurlijk, maar het kost verschrikkelijk veel geld. En de meeste café-eigenaren hadden een gehuurde jukebox, dan kreeg je zoveel % van de opbrengst en de rest dat ging naar degene waar je die jukebox van huurde.
Ja, en die platen kocht je zelf natuurlijk, hè?
Ja, je kocht platen zelf kopen of je kon ze bestellen van degene waar je het van huurde voor een redelijke prijs. En, maar meestal kocht ik ze zelf, want er zat toen een plaat waar je een zaak waar je platen kon kopen. Aan het einde van de Spoorstraat, daar bij het
strandje. Strand heet.
Strand, oké, daar kocht ik altijd mijn grammofoonplaten.
Ja, natuurlijk de nieuwste grammofoonplaat in huis.
Natuurlijk, ja. Ja.
Platen aan de beurt, alle jongens vinden dat fijn. Het is geweldig om zo bij elkaar te zijn. Je weet dus, als de jukebox staat te loeien, wordt het meestal echt een fijne avond. Stop een kwartje in de jukebox, verder hoef je niks te doen.
alle jongens vinden dat fijn. Het is geweldig om zo bij elkaar te zijn. Je weet dus, als de jukebox staat te loeien, wordt het meestal echt een fijne avond. Stop een kwartje in de jukebox, verder hoef je niks te doen. Als de jukebox staat te loeien, wordt het meestal echt een fijne avond. Stop een kwartje.
Bij Brink kwamen een hoop marineklanten en gewoon de mensen uit Den Helder, want ik had mensen die bij me kwamen. Ik had verschillende vast groepje jongens, dat waren toevallig stratenmakers, waren er drie of vier, die waren stratenmakers bij de gemeente. En die kwamen altijd vrijdagavond, zaterdagavond. En dat was een gemengd publiek, kan je wel zeggen.
Toch wel. Ja. Militair ook wel?
Ja, hoop marineklanten, ja zeker. Ja. Ja. Want ik had natuurlijk een hoop oude collega's waar ik vroeger mee gevaren had bij de marine, die kwamen me opzoeken. Die waren toen uiteindelijk inmiddels al promotie gemaakt, waren onderofficieren, maar die kwamen daar dan wel. En gewoon de marineklanten van de vloot die toen de tijd bestond.
Ja. Had je ook nog een keuken achter? Kon je ook nog een hapje eten?
Nee, want de keuken was boven.
Keuken ja, maar tenminste wat lusten, iets harters?
Nou, we hadden altijd, dat was de gewoonte vroeger, dat had je gekookte eieren in zuur. Maar een hapje eten, dat verkochten we niet.
Geen balletje gehad?
Koffie, nee. Met koffie, ja, een balletje gehad, maar dat had je dan boven staan, want boven was de keuken.
Oh, ja.
Nee, daar had je geen keuken.
Ja. Heb je nog een beetje van de markt geprofiteerd in die tijd?
Verschrikkelijk veel. Verschrikkelijk, oh ja. Het was een van mijn beste dagen, was zaterdag. Zaterdag, want dan ging ik vroeg open, om een uur of negen ging ik open 's morgens. En ja, goed, er kwamen een hoop mensen, kwamen koffie drinken. En een hoop Duitse toeristen kwamen naar die markt, want toen was de markt nog aan het einde in de Molenstraat, in het kleine stukje daar. En dat was altijd leuk, gezellige drukte, want had je de Jaap met zijn orgel. Jaap, hele lange magere vent, Jaap de orgeldraaier noemde we. Een van mijn beste klanten, want als een centenbakje vol met kwartjes zat en dubbeltjes, dan kwam hij weer een biertje drinken. Ja.
Ja. Maar er kwamen ook veel burgers natuurlijk.
Ja, veel burgers, ja.
En de bioscoop, als die uitging, kwamen er ook nog mensen?
Ook nog veel mensen, ja.
Weet je nog hoe de tarieven lagen? Wat kostte een glas bier in die dagen, in 62?
Ik geloof dat het zo'n beetje een glas bier, ik geloof dat het 35 of 45 cent was. Zo'n beetje in die reet.
Kwam Brink zelf ook nog wel eens kijken hoe het allemaal toe ging?
Nee, ik heb Brink na die tijd nooit meer gezien.
Het was toch zijn eigendom?
Nee, het was, want ik denk dat Henk Brink toen overleden is. Hij is misschien overleden toen ik in Nieuw-Guinea zat. Want ik heb die bar overgenomen jaren nadat ik terug uit Nieuw-Guinea ben gekomen. Want zijn dochter die in Alkmaar woonde, die had de vergunningen. En die had ze schijnbaar geërfd. En het pand was van haar, want ik betaalde haar de huur.
Die dochter kwam dan wel eens in de zaak?
Nou, ik heb geloof dat ik er één keer gezien heb. Ja. Dat ik een keer kon kijken. Maar
heb je nog personeel lopen daar?
Nee, ik had een. Nou ben ik de naam van die. Nou ja, ik weet de voornaam nog. Want één is er van overleden, de ander werkt nog steeds. Pipo noemden we hem. En hij is nu de chauffeur van de burgemeester van de Helder.
Ja. Heeft ook in de grot gewerkt?
Nee. Nee, toen het Cascade en Tabarin was. Ja. Pipo, en had je een andere jongen, dat was Kootje, dan ben ik zijn achternaam vergeten.
Kranenburg?
Kootje Kranenburg, juist, want Kootje heeft nog bij mij achtergewoond. Toen hij bij, want hij is bij mij, hij werkte tussen mij, was hij, en tussen Jaap Steens in de Reginabar.
Ja.
En toen hij bij Jaap Steens in de Reginabar, toen kwam hij bij mij achterwonen. Want achter hadden we ook een groot woongedeelte aan de gracht.
Ja,
Kootje Kranenburg. Ja.
Die tarieven, een glas bier kostte dus ongeveer 50 cent.
35, 45 cent, zoiets, ja.
En wat hadden jullie voor merk?
Heineken, ja. Gewoon een groot bord Heineken ingebouwd. Ja, want Heineken, dat was, ik denk dat het contractueel was, dat Heineken, dat die het bier leverde.
Had je beneden ook nog wat, een kelder of zo?
Je had vlak aan het begin van de bar, bij de oude bar, er was een luik waar de kelder was, want we moesten altijd uitkijken. Want als je een vat bier moest hebben, dan moest die het luik open. En dat was altijd gevaarlijk, want er waren altijd mensen die aan de bar stonden. dat ze daar niet invielen. Dat is verschillende keren gebeurd, dat hij de kelder in ging. Ja.
Ja, maar daar werden die vaten wel opgeborgen?
De vaten werden daar opgestapeld in de kelder. Het was een klein kelder, ongeveer misschien, nou ja, misschien 3 bij 3 meter, misschien 2,5 bij 2,5 meter. Het was niet zo gek groot.
Nee. En tijdens de hoogtijdagen, de kermis en zo, was het nog wel eens extra druk ook bij jou?
Nou, kermis en kermissen was druk. Net als ik zei, Marktdag was druk, zaterdag. En dan Koninginnedag, de parade, de dag van de parade was druk. En dan gedurende de zomer waren natuurlijk, toen de tijd kwamen, begonnen al de Duitse toeristen begonnen weer terug te komen hier. En was altijd wel vrij druk.
Ja, hebben jullie trouwens nog wel, mochten jullie ook wel langer open blijven?
Dan moet je speciale vergunning aanvragen. Je moet speciale vergunning aanvragen voor om levende muziek te hebben. Jukebox had je automatisch al een vergunning voor. Maar ik nam altijd, vroeger waren heel bekend, een klein groepje jongens. Dat waren de ijsbeentjes.
Die kwamen
bij ons spelen, ja.
Dat was tijdens de kermis zeker meer?
Ja, tijdens de kermis en af en toe, ja, ook gewoon op de weekenden. Om het een beetje aantrekkelijk te maken. Dan nam je een beetje levende muziek, maar daar moet je dan wel speciale vergunning voor hebben.
Ja. 6 dagen in de week open?
6 dagen in de week open. Je kon de hele dag open, ik geloof van 9 uur of 8 uur tot 1 uur 's nachts. Dan moest je dicht.
Nou, moeilijke jongen had je toen de tijd nog niet, hè?
Oh, ja. Ja, je had altijd, van die... Meestal met die burgers heb ik nooit veel last gehad. Met een paar marineklanten heb ik een beetje last gehad. Als ze wat te veel op hadden, dan dachten ze dat ze sterker waren dan Tarzan, weet je niet. En ik ben nooit zo bang uitgevallen geweest. Ik kon altijd wel makkelijk kon ik het behandelen.
Ja. 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 Maar je moest er wel eens mensen uitzetten dus?
Ja, ik heb er op één moment heb ik één werkelijk uit moeten gooien. En dat is nog een behoorlijk ongeluk geweest, want hij sloeg met zijn hand. Want de buitendeur, die had je er open staan, had je een klein halletje, had je een binnendeur. En die buitendeur stond open, er was een glazen raam in de buitendeur. En toen ik wilde naar buiten, ik had er bij zijn schouder om naar buiten te duwen. En toen duwde ik hem naar buiten. En toen draaide hij zijn om en toen gaf hij een stond recht in mijn gezicht. En ja, toen werd ik natuurlijk kwaad. En toen gooide ik hem naar buiten. En terwijl ik hem naar buiten gooide, omdat ik vrij sterk was toen op tijd, in mijn jonge jaren. Toen sloeg hij tegen de deur aan. En dat glas versplinterde in de deur en zijn duim hing erbij. En toen moest hij naar het ziekenhuis. Toen dat hij was, Litwina was hij in het ziekenhuis. Ja, duinzicht. Ja, wat is nu? Geen minuut.
Parkzicht.
Duinzicht, ja.
Ja, parkzicht had je.
Parkzicht, ja, I'm sorry. Ik dacht, de parkzicht, ja. Dat was, ja, dat was niet.
Maar hij bleef hier voor beperkt tot een incident, hè?
Ja.
Heb je het café nog veranderd in die periode, 62, 65?
Nee, ik heb alleen, dat ik zeg, ongeveer een jaar, na een jaar of twee in zat, heb ik het, omdat you know, de toeloop ging een beetje achteruit. Ik denk nou, en een hoop mensen die zeiden, joh, waarom noem je het geen Tabberin? Ik zei, nou ja, goed, toen heb ik het Tabberin genoemd, omdat you know, een hoop van die marineklanten die in de Oost waren geweest, die vonden dat een mooie naam, dat was een hele bekende bar in Surabaya, en ja, daarom heb ik het Tabberin genoemd. Niet voor een speciale reden, alleen van die reden. Ja.
Kon je er ook nog een terrasje hebben buiten?
Nee, het was geen terrasje.
Nee. Het was niet toegestaan. Dus
nee.
Eigenlijk. Je bent, in 65 heb je het overgedragen aan Bettes, hè? Bettes
ja.
Van Ispen.
Ja.
Ja. En daarna nooit meer binnen geweest?
Nee, want daar ben ik naar Den Haag gegaan. En in Den Haag ben ik in 1968 ben ik van Den Haag uit ben ik naar Amerika geëmigreerd.
Do you flirt and constantly hurt? street alone, so carelessly. You know I'm jealous of you, and yet you seem to try to go out of your way to be unkind. Sweetheart, I'm begging of you, don't break this heart that loves you. Don't break me cry. I don't know what I'd do if you'd ever say goodbye. Remember, I love you so much, and love is life's greatest joy. Please don't break my heart like a child breaks a little toy. Sweetheart, I'm begging of you, don't
de Winter is gedeeltelijk opgegroeid in de Jonkerstraat. Heeft u daar nog enige herinnering aan die straat?
Nee, heel weinig. Want wij zijn vlak na de oorlog. Toen was een vreselijk huizentekort in Den Helder. En toen had mijn oma een huis op de Bassinggracht. En dat moesten uit of ze moesten inwoning nemen. En toen zijn wij daar gaan wonen. En toen zijn we de Jonkerstraat weggegaan. Dus ik denk dat ik daar na de oorlog een jaar heb gewoond.
In hoeverre hebben uw ouders u gestimuleerd om in het onderwijs te gaan?
Nee, dat is vanzelf gekomen, want ik had altijd de droom om scheepstimmerman te worden. Maar er was toen een hevig overschot aan jongelui die timmerman wilden worden op de LTS. En toen werd ik dus niet aangenomen voor de timmerklas, maar wel voor een andere klas. En toen ben ik op de MAVO terechtgekomen.
Dat was...
51, iets.
Ja, maar waar stond die MAVO toen?
Oh, dat was de christelijke MAVO op de Vismarkt. Van, met meneer Van Doorne als hoofd.
Ja, en daarnaast had je de openbare lagere school, de Ruiterschool, met als hoofd meester Laurier.
Dat klopt, ja. Maar de naam de Ruiterschool had hij toen nog niet.
Dus op de Vismarkt heeft u dus eigenlijk ook een aantal jaren doorgebracht, althans op school. Dus u kan zich toch de groenteboer van Os herinneren, die er overigens nog steeds zit.
Die er nog steeds zit.
En de slagerij van Groen.
Ja, dat klopt, exact, ja.
Op school, de MAVO heeft u gevolgd. En dat is natuurlijk ook de voorwaarde geweest om op de kweekschool te komen. Hè? Want je had minstens toch wel MAVO nodig.
Ja, je kon op twee manieren op de kweekschool terechtkomen met je MAVO-diploma. Dan kwam je in de eerste klas terecht en had je HBS, dan kwam je in de derde klas. Want de eerste en de tweede klas, dat noemden ze ook de HAVO-top. Want het waren dan twee jaren die jou dan brachten op het niveau van het HBS-diploma.
Ja. Maar het was in ieder geval wel noodzakelijk. Je kon niet zomaar van de lagere school, ook al had je goede cijfers, rechtstreeks naar de kweekschool.
Nee, dat kon dus niet. Nee, dat was onmogelijk.
De kweekschool, zoals het vroeger dus heette, en onderwijzers heeft opgeleid, was toen nog in Den Helder gevestigd, hè?
Ja, die stond toen nog met een noodgebouw op de Kanaalweg.
De kweekschool was een houten boet, hè? Het schijnt er wel gezellig geweest te zijn, bijzonder.
Het was bijzonder gezellig. Er was ook heel weinig verschil tussen de eerste en de laatste klassers. Dat trok allemaal samen op. En vooral de schoolkampen uit die tijd, die waren bijna wereldberoemd te noemen.
het was dus wel voor mensen die naar het protestant-christelijk onderwijs gingen, katholiek onderwijs wellicht ook, als openbaar.
Ja, we hadden een zogenaamde driezuilig kweekschool, zat ook in het symbooltje. Het symbooltje van de school was een uil die op drie zuiltjes zat. En dat symboliseerde dus de drie zuilen uit de maatschappij.
Maar we hielden dus in ieder geval wel rekening mee met ook een aantal zouden doorstromen naar bijvoorbeeld het protestant-christelijk onderwijs, doordat ze dus ook theologie gaven.
Ja, wij, de protestanten, hadden bijbellessen en, van een dominee en de katholieken van een pastoor. En je kweekte ook op een protestante school of op een katholieke school of op een openbare school, want dat had je van tevoren al gekozen.
Was het één vaste dominee?
Ja, het was in onze tijd was dat dominee Hartkamp. De salariering is altijd door het Rijk geregeld geweest. Het maakte dus niet uit of je op een openbare school of op een christelijke zat, want het was gewoon, het waren rijksalarissen. Die waren gewoon voorgeschreven.
Maar ik heb van mevrouw Brakhoven wel eens een heel ander verhaal gehoord.
Ja, maar mevrouw Brakhoven is dan ook weer van een generatie die dus weer ver voor mij lag. En die dus waarschijnlijk nog heeft meegemaakt dat de turfjes meegenomen moesten worden om de school te verwarmen. Maar naderhand is dat allemaal gelijk getrokken bij de wet.
Je kan zeggen gelijk geschakeld. Je kon dus bij het protestant-christelijk onderwijs als bij het openbaar evenveel verdienen.
Ja, dat was gewoon een rijk salaris. Zoals dat nu nog is.
U bent op een gegeven moment dus afgestudeerd daar op die kweekschool. En was het toen eenvoudig om aangesteld te worden? Was er wel een gebrek aan personeel?
Ja, er was een ontzettend gebrek aan personeel. Want zowel ik als veel van mijn vrienden moesten in dienst. Maar er zijn maar weinig die hun volledige diensttijd hebben uitgemaakt. Omdat ze dus vervroegd eruit konden omdat ze in het onderwijs terechtkwamen.
Ja. Welke school was het, de Friese school waar u afhankelijk kwam?
Nee, ik ben uit dienst begonnen in Bergen. En toen uit Bergen vandaan ben ik op de Groen van Prinsterenschool gekomen. Die hier ooit in de Wilhelminenstraat stond. Het gebouw is er nog, maar de school niet meer.
Nee, stof op de. Nou, ooit stond het in de Koningsstraat, hè? Koninklijkstraat.
Ja, dat was de hele oude. Daar, ja, daar heb ik vlak na de oorlog nog gezeten. Omdat toen de Rehobotschool, waar ik daarna de rand terecht ben gekomen, toen nog dermate uitgeleefd en gewoond door de Duitsers was, dat die eerst moest worden opgeknapt.
En volgens uiteraard een gesprek met het bestuur, hè?
Pardon?
Volgde eerst een gesprek met het bestuur, voordat je dus aangesteld werd?
Ja, ja. En er werd vooral enorm gelet of je wel een beetje degelijk in de leer was. Want dat was toen heel belangrijk, dat je dus echt je Bijbelverhalen kende, je Bijbelse kennis had. Omdat dat dus een heel belangrijk onderdeel was binnen de protestantse scholen.
Maar dat bleef toch wel een beetje uit de rapportcijfers die je op de kweekschool meekreeg.
Nou ja, je moest sowieso een Bijbels diploma hebben. Maar dat is op veel protestante scholen nu nog. Nou, ik denk op alle protestanten, zoals de katholieke scholen, een catechese diploma vragen. Maar dat zijn dus vergelijkbare diploma's.
Net als ook een klein beetje op het milieu, de achtergrond, op de levenswandel en zo.
Nou, er werd wel gevraagd of je regelmatig de kerk bezocht. Want dat was toen wel van belang. Maar, en als je dus waarschijnlijk in het weekend in de kroeg gesignaleerd werd, dan zal dat dus wel niet zo toegejuicht zijn. Maar dat kwam in die tijd niet voor.
Ja. Maar er zullen mogelijk wel eens een aantal mensen om die reden afgevallen zijn. Ja. Die dus op een gegeven ogenblik niet voldeden naar het oordeel van het schoolbestuur.
Ja, maar daar is mij niets van bekend. Dat ik mensen ken die dus om die reden weggestuurd zijn of vertrokken zijn.
Waarom moest je nou aanvankelijk in Bergen beginnen? Was er in de Helder geen plaats?
Nou, dat was een administratief foutje. Ik zou in de Helder komen, maar de bestuursleden werkten toen nogal erg autonoom. En het bleek dus dat ik was aangenomen door de secretaris. En toen had de voorzitter in de tussentijd een ander aangenomen. En toen was door relaties van de besturen onderling was er bekend dat er in Bergen nog een plekje was. En zo ben ik in Bergen terechtgekomen.
Het was gewoon een nadeel. Hè? Moest je natuurlijk iedere dag op en neer reizen. Hè? Al of niet met openbaar vervoer.
Ja, dat was elke morgen om 6:30 met de bus mee. En dan had ik bij de molen, bij Koedijk, had ik mijn fiets staan. En dan fietste ik door de weilanden zo naar de school in Bergen. Ja. Maar het leuke in die tijd was wel dat als je wat te laat was voor de bus, dan wachtte de chauffeur even op de meester. En als ik dan 's morgens in de bus wel eens een tukje deed, dan werd er bij Koedijk geroepen van: meester, wakker worden, want je moet naar je kindertjes toe.
He's got the whole world in his hands, he's got the whole wide world in his hands, he's got the whole.
Zegen dat u op een gegeven moment dus in de Helder een baan kreeg aangeboden.
Ja, daar lagen toch mijn wortels en dat was toch wel leuk om daar terecht te komen.
Ja, je hoeft je wekken natuurlijk niet zo vroeg moeten zetten.
Ook dat is een heel groot voordeel, vooral voor mij.
Welke school was het afhankelijk? De Groen van Prinsenschool, dus ja. In de Wilhelminestraat, die in de jaren 50 is geopend, met als schoolhoofd?
Meneer Mink. Die was daar dus het hoofd. Dat was nog in de tijd dat hoofden echt autoriteiten waren. Dat was meneer Mink ook.
Ja, het verzorgingsgebied was Oudenhelder in een klein deel van de binnenstad, Polderstraatomgeving.
Ja, maar dat was dus hier in de Wilhelminestraat, Emmerstraat en die omstreken was enorm kinderrijk in die tijd. Dus we hadden een hele grote klasse, grote school.
Het was toch heel anders werken dan op de Reabotschool waarschijnlijk, want dat was meer op de visserij georiënteerd, hè?
Ja, maar dat waren dus de kindertjes waar ik gewoon zelf tussen zat. En dat is dan toch weer anders dan dat je er dus les aan geeft. Alhoewel er ook op de Groen van Prinsen, want de Reabotschool bestond toen niet meer, op de Groen van Prinsen school erg veel visserskinderen zaten. Want helemaal vanuit de pilo kwamen de kinderen daar naartoe, omdat men toen dus veel meer bewust voor een school koos. Het zij protestant, het zij openbaar. En dan zeurde men niet over 10 minuutjes lopen voor de kinderen. Dat was geen enkel probleem.
In hoeverre was het protestant kunstonderwijs in die beginperiode anders dan tot voor tekort heeft ervaren? Bijbelles was natuurlijk een vast onderdeel. Dat zal er nu nog waarschijnlijk wel zijn. Zij het dan misschien heel anders dan vroeger?
Nou, het accent in die begintijd lag heel erg op de Bijbelverhalen en heel veel Bijbelkennis. Je kreeg ook een cijfer op je rapport. Je werd overhoord. Het was elke week een versje leren. En dat is op weinig scholen, denk ik, nu nog het geval. En de Bijbellessen worden nu ook veel breder gegeven dan dat vroeger was. Je haalt er nu veel meer de gebeurtenissen uit de maatschappij bij en de gebeurtenissen van kinderen die ze hebben meegemaakt. En daar komt dan al dan niet een passend Bijbelverhaal bij, of ook helemaal niet.
In 1969 kwam een plaats beschikbaar op de Marnixschool. Daar bent u toen toegegaan. Ja, was het een noodgebouw?
Nee, ik ben van de Groen van Prinsenschool ben ik naar Zaandam gegaan. Want toen wilden wij trouwen en er was een enorme huizennood nog steeds. En toen in Zaandam konden we een baan krijgen waar ook een woning was. En zo ben ik in Zaandam terechtgekomen. En toen vanuit Zaandam ben ik weer in Den Helder terechtgekomen, omdat op een gegeven moment, omdat de ouders van mijn vrouw hier nog woonden, daar kwamen we dan. En toen kwam ik Joop Putters tegen, het hoofd van de toenmalige Friesenschool. En die zei van, nou moet je goed horen, bevalt het je een beetje in Zaandam? Of nou ja, het beviel ons eigenlijk niet zo erg. Hij zei, nou moet je goed horen, ik heb een prachtige baan voor je als eerste onderwijzer. Dat heette toen zo, nu heet dat waarnemend hoofd of adjunct directeur. En toen hebben we samen, terwijl we een kroketje stonden te trekken bij de beroemde De Boer in de Koningsstraat, ben ik daar aangenomen. En s'avonds belde hij, ik heb het geregeld met het bestuur.
So fancy free, nobody you meet could ever see the loneliness there
inside you.
Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear?
You're always window shopping, but never stopping to buy.
So shed those dowdy feathers and fly
a little bit.
Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh what a change there'd be. The world would see a new Georgie girl. Life is a reality, you can't always run away.
Don't be so scared of changing and rearranging yourself.
It's time for jumping down from the shell
a little bit.
Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh what a change there.
ben toen van de Friese school naar de Mannetschool gegaan als hoofd. En dat was toen een noodgebouw, maar er was al een urgentieverklaring voor nieuwbouw. Maar toen begon in Niel den Helder de leerlingenstromen al wat af te nemen. En toen is de urgentieverklaring voor de bouw van de Manningschool is door het PGO-bestuur gebruikt om de Mauritsschool in de Schoten te bouwen. En toen hadden ze wel een vergunning om de school te bouwen, maar er werd geen geld beschikbaar gesteld, want dat was bestedingsbeperking. En toen heeft het PCO van eigen gelden de Mauritsschool gebouwd.
Ja. Wat voor voorzieningen trof men daaraan? De Mauritsschool, ik bedoel wat meubilair zo aangeeft.
Nou, het was echt een hele oude zaak met restante meubelen van andere scholen. En het was echt heel krakkemikkig allemaal.
Ja. En dan een speelplaats ook nog?
Nou, er was een betegeld stuk naast de school en daar was alles mee gezegd. Ja. Maar de speelvoorzieningen op veel scholen was toen natuurlijk nog niet zoals dat nu is.
Maar we gingen natuurlijk ook regelmatig naar een collega toe, hè, waar dus een gymnastiekzaal aanwezig was. En...
Ja, ja, we hadden de gymlessen waren natuurlijk gewoon verplicht.
En, je ging zwemmen ook, hè?
En het zwemmen hadden we toen nog niet. Dat is naderhand weer gekomen.
Dus schoteltje duiken, dat kwam niet voor?
Nee, dat hadden we toen niet. Nee, dat hadden we toen niet.
Ik ben vervolgens naar de Betuwekschool gegaan, de Prins-SS Betuwekschool, waar de heer Putters ook hoofd van is geweest. Het was ook het eerste hoofd.
Nee, Putters is geen hoofd geweest op de Betuwek. Hij is daar onderwijzer geweest en toen is hij hoofd geworden op de Korte Vlietschool.
Was een ander hoofd dan de Beatrix.
Ja, de Beatrix was, mijn voorganger was ene meneer Geerling. Die is maar anderhalf jaar geweest. Want die verlangde zo terug naar Friesland dat hij weer spoorslags vertrokken is.
Ja. Die zat lekker dicht bij de duin, hè? Ik kan zeggen, uitnodigen om toch een beetje de natuur weer te trekken. Gebeurde dat ook regelmatig?
Ja, dat gebeurde heel regelmatig. En dat gebeurt nu nog steeds. Het gebouw van wat dan nu de Trimaran is, staat op een ideale plek voor de natuur. We hebben wel in de tijd dat het aantal leerlingen terugloopt betreurd dat we de konijnen niet mochten inschrijven als leerling, want aan drie kanten van de school heb je geen huizen. En dat is wel een nadeel.
Is het ook een beetje een overweging geweest om daar die school neer te zetten destijds? Want dicht bij de duinen, dicht bij de natuur, om de natuur een beetje aan te kweken, de liefde voor de natuur bij de leerlingen? Of is dat heel toevallig?
Nou, ik denk dat het heel toevallig is geweest, want het was wel heel frappant dat de scholen die in Niel den Helder werden gebouwd, de Beatrixschool, die stond aan de buitenkant van de wijk, de Johan Willem Friese school stond toen aan de buitenkant van de wijk, er is in de tussentijd natuurlijk Zuidoost helemaal omheen gekomen. Maar dat was wel verpand dat die scholen stonden allemaal aan de buitenkant. En ik denk dat planologisch gezien niet zo slim was. Maar waarschijnlijk waren er toen andere inzichten.
En de jeugd kon zich natuurlijk heerlijk uitleven. Die mocht ook nog wel eens in de duinen, zo tussen een speelkwartier. Of werd het toch een beetje de hand gehouden dat ze binnen perken bleven?
Ja, dat kijk, je bent binnen tijdens het schoolkwartier ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor de kinderen. Als je ze dus dan de duinen in laat trekken, heb je daar geen overzicht over. Dus dat kon onmogelijk. Het gebeurde wel met de klas. Of met ging je niet naar de gymzaal, maar dan ging je een spel doen in de duinen. En we hebben ook ontzettend veel natuurlessen in de duinen gedaan. Waar ook de Groene Polster, toen nog BLC, heel veel hand- en spanddiensten bij verrichtte.
Er vonden daar helaas twee branden plaats. Hè. Deze waren aangestoken. Heeft men die daders nog eens opgespoord?
Ja, na jaren na de brand heeft men een van de daders ooit gevonden. Ja.
En heeft toen tijdelijk elders onderdak gekregen?
Wij hebben toen het grootste deel binnen de school kunnen opvangen door in mijn kamer te zitten met een groep. In de hal hebben we gezeten. En we hebben nog met een paar klassen in het toenmalige zandklokje gezeten. Dat was een kleuterschool, maar die was leeg en die was toen al in ontwikkeling als buurthuis. En daar hebben we toen 2 jaar met 2 klassen in gezeten.
Ja, niet alleen het gebouw ging verloren, maar ongetwijfeld ook het meubilair en het leermateriaal.
Ja, er is ontzettend veel bij verloren gegaan. Het allerergste wat er verloren was gegaan, dat was dat wij hadden toen net het 100-jarig bestaan gevierd van de vereniging van PCO in Den Helder. En wij hadden op de schoolzolder daar heel veel materiaal van een tentoonstelling die we hadden gemaakt, verzameld. Omdat we dus nog liepen te denken hoe we dat verder zouden bewaren en opslaan en archiveren. En dat is dus allemaal verloren gegaan.
Jacob de Winter was ook betrokken bij de fusie van twee katholieke scholen en een protestantse school, waaruit de Twiemeran is ontstaan. Dit zou inderdaad 50 jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. Hè? Het lag toen niet zo gevoelig meer.
Nou nee, gelukkig niet. Wij, het hoofd van de toenmalige Radboudschool en ik hebben al ver van tevoren de hoofden bij elkaar gestoken. Omdat toen het leerlingenaantal terugliep in Nieuw Den Helder. Toen hebben wij gezegd van nou, is het niet iets dat wij samen wat gaan proberen. Omdat wij beide een overtuigd voorstander waren van het bijzonder onderwijs. En daar dan toch een vorm van in stand wilden houden. En wij zijn dus met het idee naar de besturen gegaan van, is dat niet een oplossing voor ons?
Was het een landelijke tendens toen?
Nou nee, het was nog vrij uniek. Er waren al wat scholen die dat samen deden. Maar het was nog niet zo algemeen bekend. En er waren ook heel veel mensen die daar dus toch wel moeite mee hadden.
Ook theologen?
Nee, de theologen waren dus niet zozeer bij de scholen betrokken. Alhoewel ik begrepen heb dat bij de katholieke scholen er toch in principe altijd nog weer een soort bisschoppelijke toestemming moet zijn voor de acties die ze ondernemen.
Want ik denk maar dat de bisschop van Haarlem toch ook nog wel zijn twijfels heeft gehad in die beginperiode.
Nou, ongetwijfeld. Maar het is uiteindelijk toch goed gekomen. Er is een, wat ik ervan begrepen heb, toch een soort bisschoppelijke toestemming gekomen.
Maar wat betekent het eigenlijk voor het onderwijs en zeker wat het godsdienstonderwijs betreft?
Nou, kijk, je hebt allemaal één doel. We willen gewoon rond de verhalen van de Bijbel en rond de figuur van Jezus en God met de kinderen bezig zijn.
En Maria.
En nou, dat is dus inderdaad een punt waar dus protestantisme en katholicisme verschilt. En wij hebben dus ook uitvoerig stilgestaan in de zogenaamde identiteitscommissie die we toen hadden, van hoe gaan we dat aanpakken. En we hebben ons toen vooral gericht op de punten waarvan we zeggen, nou, dat hebben we allemaal samen. Maar we hebben toen ook afgesproken dat we zijn een school voor protestanten en katholieke kinderen. Dus is er niks mis mee als kinderen gewoon merken van, nou, nou heb ik een juf die katholiek is, of nou heb ik een meester die protestant is.
Met wel een beetje. Thank you. Het is niet zo dat er ouders waren die hun kinderen van school hebben gestuurd en gezegd, nou, ik ga toch liever mijn kinderen naar een zuiver katholieke of protestante school.
Nee, die discussie is wel geweest, maar uiteindelijk is er helemaal niemand weggegaan. We hadden wel dus inderdaad katholieke ouders met zorgen. We hadden ook een paar stevige protestanten die het voorhoofd fronsten. Maar wij hebben de mensen ervan kunnen overtuigen dat wij zo ons best zouden doen dat er voor iedereen een plekje was. En dat is dus gelukt.
Waarom heeft u die naam veranderd, Beatrixschool, in Twimmerand? Want ja, Beatrix is dus de koningin. Zowel voor de katholiek als voor de protestantisten.
Ja, maar het is natuurlijk daartoe gebruikelijk dat, tenzij het een overname is, dat je zegt, nou, ik slik jou in en jij komt bij mijn school. Wij waren gewoon drie gelijkwaardige partners. Zowel van de Ariens als van de Radboud als van de Beatrix was de naam al heel bekend. En er is toen een wedstrijd uitgeschreven voor de nieuwe naam.
Wie heeft die wedstrijd gewonnen?
Een ouder van de Ariënschool.
En welke ontwikkelingen binnen Twimmerland heeft u zelf nog invulling kunnen geven? Had enige vrijheid buiten het bestuur om?
Nou, je hebt als team en als schoolleider heb je vrij veel vrijheid, omdat een bestuur meestal zit te besturen en jij verantwoordelijk bent voor de onderwijskundige inhoud. En dat doe je dus samen met je team, want je kunt het nooit alleen doen. En wij hebben dus in de afgelopen jaren enorm veel vergaderd, studiedagen gehad en samen op heel veel terreinen nieuwe paden geëffend.
Ja, maar zijn er wel ontwikkelingen geweest waar je dus toch wel sturing aan gegeven
hebt? Nou, wij hadden bijvoorbeeld u noemde net Maria. Wij hadden natuurlijk het grote verschil dat de katholieke scholen het carnaval vierden. Een fenomeen wat wij dus niet kenden of niet wilden kennen. Dat scheelde trouwens ook, want de ene katholieke school vierde dat helemaal niet. En de andere in beperkte mate, maar dan wel hevig. En daar hebben we heel lang met elkaar over gepraat. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in één keer per jaar rond die tijd hebben we een themaweek. En dat eindigt dan met een verkleedfeest dat past bij dat thema. Nou, daar ben ik dus, kijk ik altijd wel met tevredenheid op terug, want dat was toch wel een hele goede vondst, zo met elkaar.
Veel onderwijzers zijn de afgelopen jaar toch afgehaakt, landelijk, en niet alleen vanwege de werkdruk en salariering, maar ook omdat de jeugd anders is geworden, zich harder en wellicht agressiever opstelt. Heeft u zelf ook nog even met de gedachte gespeeld om mee te stoppen?
Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb wel een tijd gehad dat ik, vooral na de fusie, ben ik zwaar overspannen geweest van alle toestanden. Maar voor de kinderen heb ik het nooit willen laten.
Nee. Maar nog even over de jeugd zelf. Ja, die is anders geworden, hè?
Ja, de jeugd is heel anders. Maar wat ook heel anders geworden is, en ik denk dat dat mede daarin speelt, dat de ouders zo anders zijn geworden. Vroeger, als er wat was, want ook meesters en juffen maken fouten, dan kwam vader of moeder vragen van, leg me nou eens uit, wat is jouw visie van het geheel? En nu kom je nogal eens ouders tegen die zeggen van, mijn zoon zei, en je denkt toch niet dat ik dat pik? Of die hebben thuis verteld van, ik zal de juf of die wezen wel eens even gaan vertellen wat ik ervan vind. Waardoor dus een kind, een mijns inziens, verkeerde insteek krijgt om problemen op te lossen rond school.
Ja. Maar ja, met name het verzuim is natuurlijk ook wel hier en daar toegenomen. Hè? En kinderen die zijn ook nog wel eens, ja, ze zo op de lagere school niet met een zak met zorg lopen. Dat doen ze nog wel op middelbare scholen. Maar toch, het is niet meer zoals vroeger, hè? Dat ze braaf vingertje opsteken en vragen, meester, mag ik even in de wc toe?
Ja, nou ja, maar de school zelf is natuurlijk ook veranderd. Ik heb vroeger op de Groen van Pinsteren school heb ik zelf al afgeschaft het vingertje opsteken om naar de wc te gaan. Omdat ik zeg van, nou, miljoenen thuis doe je het ook niet. Je gaat gewoon rustig naar het toilet. Maar er zijn dus nu nog steeds mensen natuurlijk die het veel rustig en overzichtelijker vinden als kinderen hun vinger opsteken om naar het toilet te gaan.
Er bestaan geen ouderwetse onderwijzers meer, hè? Waar je dus strafregels moet schrijven of in de hoek gaat staan.
Nou, ik ken ze gelukkig niet meer. Maar wie weet zijn ze er nog. Maar bij ons op school zijn ze in ieder geval niet. Nee, gelukkig niet.
Zitten blijven komt ook niet meer voor.
Ja, zitten blijven komt nog wel voor. Omdat je hebt altijd kinderen die een dermate tegenslag hebben in het leren of zoveel problemen hebben met het leren, dat je dus na hevige discussies binnen de school met je IB'er en met de ouders dan tot de conclusie komt komen van nou, het is toch beter dat hij of zij dat jaar overdoet. Waar dan extra aandacht besteed kan worden aan dat gedeelte wat dat zitten blijven heeft veroorzaakt. En waar je dus datgene wat ze wel al beheerste, dat je dat dan versterkt met extra opdrachten. Maar het is aanmerkelijk teruggedrongen vergeleken bij vroeger.
Ja, wat zou je zelf weer terug willen hebben, terug willen zien wat nu verdwenen is op de school? Het zang is er nog wel?
Ja, de muziek, dat is inderdaad, zang en muziek is inderdaad een wat ondergeschoven kindje aan het raken. Maar er komt dus nu weer actie vanuit het ministerie, heb ik begrepen.
Maar het hoeft niet vanuit het ministerie te komen, dan kunnen de leerkrachten zelf ook oppakken.
Maar weet u wat het is? Dat is allemaal waar. Maar je hoeft de krant niet op te slaan, of de televisie, of het nieuws niet te horen, of er is iets en wij op school moeten het aanpakken. Nou, pas vanmorgen las ik weer in de krant dat wij dus het homogeweld moeten gaan bestrijden via de school. Je moet fruit eten via de school. We moeten Engels geven, we moeten techniek geven, we moeten meer bewegingsonderwijs doen. En de uren zijn teruggelopen. En je moet meer doen en de mensen klagen dan van ja, maar vroeger toen ik van school kon, kon ik dat met rekenen, wist ik dat met taal. Maar dat kan gewoon niet meer.
Schoolmelk is er nog wel, hè?
De schoolmelk is er nog wel, ja.
En die mag je ook vermengen met cacaopoeier, dat mocht je in onze tijd...
Nou, je kunt tegenwoordig kiezen, hè. Magere melk, volle melk...
Karnemelk.
Karnemelk, jokiedrink, chocolademelk. Ja. Ja, we zijn een hele zuivelwinkel geworden.
Ja. U blijft hier op de achtergrond actief als leerkracht, als het nodig mocht zijn?
Nou, de verslaggever van de Helderse Krant vroeg aan mij van... blijf je nog wat doen in het onderwijs? En toen zei ik, nou in principe niet. Maar het zou me niet verbazen als men kwam vragen, kom je invallen. Maar in principe ga ik dus niet meer voor de klas.
Nou ja, als je weer een kwekeling voelen.
Ja, wie weet.
Maar je hebt gelukkig nog tijd voor heel wat hobby's die toch wel belangrijk zijn om toch die uren weer op te vullen.
Nou, dat is zeker. Ik heb al jaren niets aan mijn postzegelverzameling kunnen doen.
Is het nog wel een beetje populair? Want ik heb gehoord dat die postzegels nog niet zo gek voor waard meer zijn in deze tijd. Omdat er veel animo ontbreekt bij vooral maar de jeugd. Hè?
Ja, het postzegel verzamelen is aanmerkelijk anders dan pak een beetje 40 jaar geleden. Maar ja, ik heb het altijd bijgehouden omdat ik het gewoon leuk vind.
Wereld zo bont, vol dromen en tranen. Vol vreugde bestaan als je hart verliefd gaat slaan.
Ach, waarom stralen sterren bij nacht?
Waarom stralen sterren bij nacht?
Omdat een liefdespaar dat verwacht.
Omdat een liefdespaar dat verwacht.
Waarom is liefde zoeter dan wijn?
Waarom is liefde zoeter dan wijn?
Omdat een kus veel zoeter kan zijn.
Wereld zo bont, vol dromen en tranen. Vol vreugde bestaan als je hart verliefd gaat slaan. Wereld zo bont, zo blijft het gaan.
Wat is het mooiste, wat kan dat zijn?
Wat is het mooiste, wat kan dat zijn?
Twee jonge harten bij maneschijn.
Twee jonge harten bij maneschijn.
Eén roos bloeit mooier in de natuur.
Eén roos bloeit mooier in de natuur.
Dan liefde bloeit in harten vol vuur.
Oh, wereld zo rond, wereld zo bont, vol dromen en tranen. Vol vreugde bestaan als je hart verliefd gaat slaan. Wereld zo rond, wereld zo bont, zo blijft het gaan. La 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 la